Goedemorgen gemeente. Dan kijk de kinderen dus heerlijk alle kanten op gaan. Ik ben terug van vakantie. En dan ben ik dus nu ook echt gelijk terug van vakantie. Heerlijk om hier te staan. Ik heb geen PowerPoint, daar had ik allemaal geen tijd voor. Dus de geest moet het doen. We gaan een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u dat we zo bij elkaar mogen komen in uw naam. Heer, we danken u voor de lofprijs en aanbidding, Heer, die we u mochten geven. Dat we leven hebben in u. Heer, we danken u ook voor het beeld, Heer, dat u een vurige wagen stuurt, Heer. Het vuur van uw geest, Heer, die alles weghaalt wat niet in ons leven thuis hoort. En Heer, ik dank u voor dat beeld, Heer, want het bevestigt het woord wat ik zo mag brengen, Heer, in uw naam. Dat u het bent die het wegdoet in ons leven. Daar dank ik u voor. Heer, opent u ons hart, opent u ons verstand, Heer, in welke gemoedstoestand we ook vanochtend gekomen zijn. Heer, dat de geest ons hongerig maakt naar uzelf. Vult u ons zo, in Jezus' naam. Amen. Dat is een prachtig beeld. Vurige wagens die van de berg afkomen en dat de Heer zegt, hier ben ik en ik zal alles wegdoen in je leven wat er niet thuis hoort. Het thema van vandaag is, en dat wist Harm niet, dat is de geest doodt het vlees. Je denkt, nou dat is een lekkere thema, zo van na de zomervakantie. Ik had eigenlijk ook een hele andere preek, ik wilde nog eentje doen over bidden met Paulus. Maar ik ben in de vakantie ben ik heerlijk door de Romeinenbrief heen gegaan. En ik werd op een gegeven moment toch bij bepaalde stukken bepaald. Dat, en dan ging het kriebelen dat ik dacht, volgens mij wil God dat ik die kant op ga. En zo gehoorzaam als ik ben, denk ik, dat ga ik doen. Alleen ja, dan kom je vrijdagavond thuis. Dan heb je krap nog 24 uur voordat het weer zondag is. Nee hoor, de geest heeft zijn werk gedaan. De reden waarom de geest doodt het vlees, ik leg dadelijk helemaal uit wat dat inhoudt, is eigenlijk is de vakantie altijd een beetje als 1 januari, een nieuw begin. In de vakantie ga je ontspannen, ga je heerlijk, ga je andere dingen doen, kom je tot rust. En ondertussen vliegen de pontjes er wel weer aan. En, de school gaat weer beginnen. Het is zo'n moment in halverwege het jaar dat je denkt van nu ga ik... Beter mijn best doen om cijfers te halen. Nu ga ik echt zorgen dat dat buikje helemaal bikini en zwembad proef wordt. Weet je, dat zijn van die kantenmomenten in het jaar dat je denkt van yes, we gaan er weer tegenaan. Zijn ook de gevaarlijkste momenten. Zijn vaak ook de enorme teleurstellingsmomenten. En dat hoeft niet, zegt het woord. We gaan een aantal tekstgedeelten lezen en dat is namelijk uit Romeinen 8. En het Romeinen 8 lezen we vers 12 tot en met 14. Daar staat het volgende. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Het tweede tekstgedeelte is Romeinen 14, vers 17. En daar lezen we: want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Het derde gedeelte komt uit Efeze. En dat is een heel praktisch gedeelte. En dat is Efeze 4, vers 28. En daar staat: laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat wie steelt niets meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Het tekstgedeelte waar ik uit ga preken is Romeinen 8, vers 12 tot 14. En het stuk uit Efeze, dat komt dadelijk, wordt dat wel helemaal duidelijk. We gaan naar drie punten kijken. Die zijn dan niet gebiemerd, maar die noem ik even. Dat is: de werken van het vlees brengt de dood. Dat is het eerste punt. Het tweede is: er zijn verkeerde manieren om het vlees te proberen te doden. Er zijn verkeerde manieren om te proberen het vlees te doden. En het derde punt is: dood het vlees door de geest en leef. Dood het vlees door de geest en leef. We gaan eerst even naar de context kijken. Want de vraag is, waarom schrijft Paulus dit nu? Hij heeft een aanloopje gehad. In Romeinen 5 heeft hij verteld dat we onder de genade leven. Heel hoofdstuk Romeinen 5, zijn kern: je leeft onder en vanuit de genade van God. In hoofdstuk 6 zegt hij, zijn we bevrijd van de wet. Even kijken, nee, dat zeg ik niet goed. Romeinen 6 is dat we dood zijn voor de zonde. Romeinen 7 zegt hij dat we dood zijn voor de wet. En nu gaat hij beginnen in Romeinen 8. En dan begint hij Romeinen 8 met vers 1. En daar staat: wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dus het is een hele opbouw van: je bent onder de genade, je leeft vanuit de genade. Dan krijg je hoofdstuk 6, je bent dood voor de zonde. Niet ik, maar Christus, hè, Galaten 2. Dan krijg je hoofdstuk 7, je bent dood voor de wet. De wet is niet van toepassing op ons. En begint hier een Romeinen 8 als conclusie. Dus de samenvatting van dat geheel: wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Punt. En heel hoofdstuk 8, al die paragraafjes, is een onderbouwing van zijn bewering in vers 1. Dus de kern van hoofdstuk 8 is: wie in Jezus Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. Punt. Geen gemaar. Punt. Als je onder de genade leeft, je hebt de Heer Jezus in je leven genomen, je bent tot geloof gekomen, je bent wederom geboren, dan heb je de geest ontvangen, dan ben je dood voor het vlees, je bent dood voor de wet, en in Christus Jezus word je nooit meer veroordeeld. En het veroordeeld is het eindoordeel als je voor God staat. Nooit. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat legt hij uit. De paragraaf die hij noemt is: waarom worden we dan niet meer veroordeeld? Nou, vers 2 tot 4, omdat we bevrijd zijn van de wet. Vers 5 tot 17, omdat we de geest hebben. Vers 18 tot 25, omdat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen wat ons nog te wachten staat. Vers 26 tot 27, omdat de geest helpt in onze zwakheid. 28 tot 30, omdat we bestemd zijn, hè, dat is ons doel, ons levensmotto, om het evenbeeld te worden van de Zoon en te delen in zijn glorie. Dan stelt u nog even een vraag, vers 31, wat moeten we er dan nog verder zeggen? Dan pakt u nog wat bezwaren en dan geeft u nog wat extra zekerheid om uiteindelijk af te sluiten in hoofdstuk 8 met de enorme climax. En ik lees hem gewoon, opdat we het nooit zullen vergeten. Dit is het ultieme climax, opdat we nooit meer veroordeeld zullen worden. Want Paulus zegt: ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Punt. Is misschien wel een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel, Romeinen 8. Ik ben in de vakantie weer helemaal doorheen gegaan en dan zit je af en toe gewoon met tranen in je ogen. Maar we gaan het hebben over het in die context. Dus je kan niet meer veroordeeld worden. Je bent een kind van God. Het lijden, alles wat er in de wereld, kan ons niet scheiden van de liefde. Maar dan krijgen we vers 12. En de NBV, U weet het, ik heb af en toe een beetje moeite met de vertaling. Ze laten hier ook het een en ander weg. Zoals vers 1 begint met dus, had eigenlijk 12 ook moeten beginnen met dus of daarom. Er staat echt letterlijk en dus. Er staat eigenlijk daarom, broeders en zusters. Dus dat is vers 12 tot en met 17 is eigenlijk de onderbouwing, de praktische toepassing van wat vers 1 tot 11 beweert. Er staat daarom, broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Maar er staat het vlees, sarx in het Grieks. En eigen wil, ik snap, hè, maar het gevaar is, het positieve is, wij willen nogal vanuit wilskracht leven. Dus dat is de reden waarom ze waarschijnlijk wil hebben gezegd. Maar de Bijbel noemt het eigenlijk het vlees, dit, ons lichaam. En die werken van dat vlees, van het lichaam, dat brengt de dood. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat we nog niet volledig verlost zijn. Ik heb het al meerdere keren aangegeven. De redding van Jezus Christus begint met iets wat hij voor ons heeft gedaan. Dat staat los van onze emotie, gevoel. God heeft iets voor ons gedaan. Jezus is voor onze zonden aan het kruis gegaan. Dat heeft hij gedaan. Er heeft een ruil plaatsgevonden. Mercy and grace. Wij de genade van God en de zegen en de erfenis en Jezus alle ellende voor ons. Dat is iets wat hij voor ons heeft gedaan. Dat is het eerste deel van de verlossing. Het tweede deel, is waar ik nu zo over ga hebben, is iets wat hij in ons gaat doen door de Heilige Geest. En het derde deel van de complete verlossing van Christus is wanneer wij, als we eenmaal gestorven zijn, dan gaan we niet dood, we staan op in een leven en er komt een moment, dan laat de Heer ons allemaal opstaan in een verheerlijk nieuw lichaam. Dan wordt dit lichaam verlost. En dat lees je ook in Romeinen 8, dat de hele schepping, het fysieke, alles wat nog materie is, vlees is, dat schreeuwt om verlost te worden. Dit is essentieel. Dat betekent namelijk dat we zullen moeten accepteren dat dit vlees er is. Dit is nog niet verlost. En als je het hele Nieuwe Testament doorleest, dan is daar dus altijd, het vlees is helemaal niet geestelijk. Is ook helemaal niet dol op de dingen van God. Sterker nog, het is een vijand. En als je Romeinen 8 goed leest en van Romeinen 7, hou je daar nog eens een wet bij, wetticisme, dan is dat een katalysator dat het vlees nog harder gaat opspelen. Dat werkt gewoon niet. De hele tijd, vanaf de verkondiging van Jezus, gaat het over de geest. Over het koninkrijk van God dat gaat komen. En wij trappen er zo vaak in. Wij denken heel snel dat het iets fysiek is en dan gaat er wat. Nee, dat Jezus preekte over leven door de geest. Want het grootste geheim in de Bijbel is misschien wel. Kijk, wij hebben de neiging van, oh, leefde ik maar in de tijd van Jezus. Kon ik heerlijk bij die discipelen zitten? Zat ik maar naast hem? Legde ik maar mijn hoofd op zijn borst? Jezus keek daar helemaal niet zo naar. Het allergrootste, het moment suprême in het woord van God, is Pinkster. Is het moment dat God zijn geest kon uitstorten. Jezus zegt, het is beter dat ik wegga, zodat de trooster kan komen. God kan niet dichterbij komen dan door Pinksteren. De geest in ons. Ik heb voor de vakantie ook gepreekt dat als je intimiteit hebt met de Heilige Geest, kan Christus woning maken in je hart. Daar ga ik vandaag op verder. Paulus zegt dat de werken van het vlees, als je je daardoor door lijden, dan brengt het de dood. Maar dat is natuurlijk heel raar in een hoofdstuk waar zijn statement is, er is geen veroordeling meer. Dan ben ik een kind van God, maar als ik naar het vlees ga leven, breng dat de dood. Dat is niet de dood, dat als je na dit leven, dat je voor Gods troon zou zeggen, weg met jou. Heeft er allemaal niets mee te maken. Het koninkrijk van God is leven door de geest. Dat is Jezus Christus zichtbaar laten worden door jou en mijn leven heen. Zijn liefde in een kapot, gebroken wereld. Dat is van begin af aan het doel geweest van Jezus. De hele bergreden, ik ga er het komende seizoen over preken, is een reden over waarbij je de geest nodig hebt. Jezus spreekt het om ter mensen te laten zien dat ze de Heilige Geest nodig hebben. Dat hij het moet gaan doen door hun heen. En Paulus hier in het summum, in het hart van het evangelie, dat er geen veroordeling meer is, dat je kind van God, dat de Heilige Geest zegt, jij bent mijn kind van God. Roept u op, leef niet door het vlees. Ga daar niet naar leven, want het brengt de dood. En die dood is in het hier en nu. De Bijbel is geen handboek voor in de hemel, dan heb je hem helemaal niet nodig. Kijk, het is ook niet het handboek voor alleen maar tot geloof komen. Tot geloof komen, broeders en zusters, is een fluitje van een cent. Gered worden. Toen Paulus en Silas gevangen zaten en de gevangen bewaarden en er kwam een aardbeving. Het eerste wat die gevangen bewaarde, zijn leven stond te schudden. Dat hij zei, wat moet ik doen om gered te worden? Nou, toen zei Paulus niet, ik heb nog een leuke brief aan de Romeinen. Ga die eerst maar bestuderen, dan hebben we nog 6 weken catechisatie. Dan niets van dat alles. Ik denk dat binnen een kwestie van een half uur was die man gedoopt en zijn hele huis. Maar dat hele Nieuwe Testament gaat erover hoe fantastisch het is om te leven door de geest. Het zijn allemaal aanwijzingen hoe we dat praktisch kunnen maken in ons leven. Ga je vanuit wilskracht leven, denk van een beetje van dit en een beetje van magie, dan wordt het een rommeltje. Want het brengt de dood in het hier en nu. Zonde namelijk, dat is wat ons vlees, dat is eigenlijk wat de Jacobusbrief ook zegt. We zien, hè, onze ogen, dat is een spiegel van de ziel, dat is vlees. Wij kijken en wij begeren. We denken, wauw, op de vakantie, wauw, dat is een lekkere magnum. Je verstand zegt, kilocalorieën knaller. Je begeert, lekker, het is warm, kom op, we nemen hem, hup, en we nemen er 2. En ik ben dol op slagroom, dus lekker toe slagroom op. Heerlijk. Je ogen zien het, begeren het, wekken de zonde op. Als de zonde vergroeid is, uiteindelijk brengt het de dood. En welke dood brengt het? Het brengt schade toe in je eigen leven en het brengt schade toe aan je naaste. Ga je leven door het vlees, dan krijg je ook alles wat het vlees heeft. Slecht humeur, irritatie, alles wat er in je is, alles wat niet liefde is, gaat groeien. En je wordt een grumpy old man op de lange termijn. Het schaadt jou en het schaadt je naaste. En God wil nou juist dat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Je kan hier zitten en je hebt nog heel leven voor je. Je kan hier oud zijn en je kan wat dan ook zijn. Maar je hoeft echt niet te vragen, wat wil God met mijn leven? Wat God wil, is dat zijn zoon zichtbaar wordt in jou. En wat God wil, is dat hij werken klaar heeft liggen. Die heeft de Heilige Geest. Die alleen jij kan doen, die de Heer door jou heen, zodat je tot je erfenis komt. Als het gaat om erfenis, voor de zomer heb ik daar 3 avonden een Bijbelstudie over gegeven, aanbevolen op de website, om te bestuderen. De werken van het vlees brengt de dood. Dat kunnen we niet mooier maken. Wat we ook, het brengt dood voor jou en voor je naaste, als je vanuit je eigen vlees, dus niet vanuit de geest, gaat leven. Het tweede punt is dat we vaak verkeerde manieren bedenken om dat vlees te doden. En een van de meest voorkomende, en dat is ook omdat het vlees is, het oerbeest in ons, zou Kees de Vlieger zeggen, is ik kan het zelf wel. Je ik op de troon. Dat is wat het vlees doet. Dus je bent wederom geboren, je hebt een nieuw hart, je bent een nieuwe schepping. Maar het vlees wil alleen maar, zijn startmotor is ik. Ik. Zo, en dan gaan we het doen. Willpower. Dat is de startmotor. De startmotor van het vlees is ik. Ik zal. Dan draait het wel. Dat is de motor van de samenleving. Dat is de startmotor. Ga je dus in het vlees, gaat die startmotor onmiddellijk aan. Terwijl je een nieuwe schepping bent. Hoeft helemaal niet. We gaan het eigenlijk heel praktisch maken. Maar een van de eerste is... is dat we het in eigen kracht willen doen. En wetticisme en eigen kracht, het ik, liggen heel dicht bij elkaar. Als je toevallig perfectionistisch van aard bent, heel precies of heel gedisciplineerd, dan is dit een enorme valkuil voor je. En we zijn allemaal verschillend, maar het ik zal of gedisciplineerd, dat zijn een van de grootste valkuilen van, om de zonde uit je leven te weg te willen doen, om je leven te willen veranderen. Onze maatschappij draait daarop. Ik zit in het management. En ik moet zeggen, ik vind het bewonderenswaardig hoe gedreven niet-gelovigen zijn om te willen veranderen. Die zie ik bij christenen zelden. Ik zal heel eerlijk zijn. Als ik in het lichaam van Christus kijk, zie ik helemaal niet dat vurige verlangen om te willen veranderen. Gek genoeg, wat ik bij de heidenen zie. Want die heidenen, die hebben allemaal personal coaches hoor. Daar wordt geld tegen aangegooid. En als ze zeggen van, je moet door de stront kruipen, doen ze het. Zo willen ze veranderen, want ze willen hun doelen halen, hun targets. Dat is allemaal ik. Mijn targets halen, wauw, presteren. Dat is deze maatschappij. En die willen wel. En ze zijn er trots op als ze het halen, of denken dat ze het halen. Maar het zijn natuurlijk niet de doelen die God stelt. Die gaat er geen millimeter meer op Christus lijken. Maar het gek genoeg is dat we vaak bij onszelf helemaal niet het verlangen hebben om te veranderen. Terwijl het hoofddoel veranderen is. Gelijkvormig worden naar het beeld van de Zoon. Jezus, zichtbaar in jou en mijn leven. Waarom? Dat de mensen zien dat God liefde is. Dat we zout zijn. Dat is wat. Het gevaar is dat er dan allemaal van die zelfhulpboekjes ontstaan. En ik moet zeggen, ik ben laatst bij Opwekking weer eens geweest na een aantal jaren. En dan kijk ik in die boekentent. Oh. Allemaal management en zelfhulpboekjes. 7 stappen dit, 8 stappen terug, 3 stappen vooruit. Doe dit, doe dat. In die zin, er zit natuurlijk altijd een kern van waarheid. En het is mooi en het is niet allemaal flauwekul. Maar het is niet de essentie. Dus dat is een gevaar. Dat je het in eigen kracht gaat doen. En wat we als christenen ook vaak de neiging hebben, dat als we al over gedrag hebben, dat we dat dan ook nog eens gaan bevestigen bij niet-gelovigen. Want dan zien we niet geloven. Ja, maar jij doet dit of dat. Je moet niet drinken, je moet dat niet, je moet niet roken, je moet niet zus niet. Geloven we nou werkelijk dat een niet-gelovige zijn leven kan veranderen zonder de hulp van de Heilige Geest? Geloven we dat nou echt? Nee. Moeten we dus ook niet doen. Zo moeten we ook niet naar mensen kijken. We moeten naar mensen kijken zodat ze wederom geboren kunnen worden. Zodat ze de Heer kennen. Zodat ze gaan leven door de Heilige Geest. Het helpt ook niet als we als kerk mensen in een gedragspatroon gaan douwen. Van ja, je bent nu in de gemeente van God. Dus we verwachten wel van je dat je dit doet, dat laat, zus doet. Werkt allemaal niet. Allemaal vlees. Gaat niet werken. Krijg je allemaal krampachtig het zweet. Dat je denkt, oh, ik moet weer wat. Of oh, ik moet niks. Werkt niet. Moeten we vooral niet doen. Dat zijn verkeerde manieren. Wetticisme of voorschrijvend zijn, kan niet, helpt niet. Het enige wat dit vlees eronder kan krijgen, is de Heilige Geest. Kom bij het derde punt, blijf ik lang staan. Dood het vlees door de geest en leef. Want dat is natuurlijk wel frappant, hè? Dat in vers 13, als u echter uw zondige wil, vlees, dood door de geest, zult u leven. Niet eeuwig leven, in die zin van, het gaat over het hier en nu. Het koninkrijk van God, dat ben jij, dat wordt zichtbaar. Als je leeft door de geest, heb je leven. Met een hoofdletter, het echte leven. Hoe gaat dat, leven door de geest? Het is een samenwerking tussen jou en de Heilige Geest. En de samenwerking bestaat eruit dat ik tijd en ruimte maak voor de Heilige Geest. Wat doet de Geest? De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat doet de Geest? Hij geeft de vrucht van de liefde, geduld. Hè? Alles wat in de drie ene God is, geeft hij. Hij wijst op de Heer Jezus. Hij troost je als je verdrietig bent. Hij bevestigt je iedere keer weer, maar je bent mijn geliefde kind van God. Hij moedigt je aan om de werken op te pakken die hij voor je klaar heeft liggen. Hij leidt je. En want dat staat er. Allen, vers 14, die door de geest van God worden geleid. Je laten leiden door de geest. De samenwerking tussen jou en de Heilige Geest is dat je toestaat dat hij je leidt. Hij leidt je. We zeggen Jezus onze leidsman en de uitvoerder van de Heilige Geest. Hij leidt jou. Hoe ziet dat er in het praktische leven nou uit? Je gaat straks weg en we hebben allemaal onze nare gewoontes of dingen waar we nog niet op Christus lijken. Maar hoe begint dat dan? Dat begint door tijd en ruimte te maken voor de Heilige Geest. We zingen, kom maar met uw geest. Neem iedere dag de tijd om de Heilige Geest bewust uit te nodigen en ruimte te geven. Heer, laat u mij zien dat hij de ruimte te krijgt om, want de Heilige Geest heeft een zachte stem, om tot je hart te spreken. Daar heb je rust en intimiteit voor nodig. Als we druk in het aan het doen en laten zijn, dan kan ik wel zat te zagen. Oh ja, schat, en ik hou van je. Dat werkt niet. Kijk, wij mannen zijn dan wat makkelijker. Wij kunnen heel snel schakelen van druk doen naar intimiteit. Vrouwen niet, die hebben nog een hele weg te gaan. Maar weet je, daar maak je tijd en ruimte voor. Nee, maar het is gewoon heel praktisch. Moet je praten, moet je luisteren. Dan heb je contact met elkaar. Er moet een setting voor zijn, zodat er intimiteit ontstaat. Gemeenschap met elkaar. Dat je op hetzelfde, je bent druk in, we hebben allemaal, de een zit daar, de ander daar. En dan kom je samen. En zo is het ook met de Heilige Geest. Als je tijd maakt en zit en je gedachten gaan alle kanten oprazen, dat het op een gegeven moment stil wordt. En dat de Geest vanuit het woord of een gedachte tot je kan spreken. Dat hij de vinger kan leggen op plekken in je leven. Hij moet dat doen. Wij kunnen als een razende roeland van alles beter van, dit moet anders. Laat de prioriteit van wat er moet veranderen in je leven, laat het nou door de Geest. Laat je leiden. Laat hij aanwijzen wat er anders moet. En dan gaat hij je de kracht geven. Dan gaat hij je omstandigheden geven. Want het is natuurlijk ook niet verrassend dat het hele hoofdstuk eigenlijk over het lijden in dit leven gaat. Het leven is verrot, moeilijk soms en verdrietig. Onvoorspelbaar. Ik ben 3 weken op vakantie en net voordat ik op vakantie ging overlijdt een vriend van me, van vroeger. Ik wist het niet. Eén moment, krap 60. Had een stripwinkeltje hier op de Hoogstraat. En ik denk, je bent zo weg. Het leven is pijn, verdriet. En waarom staat dat nou? In dit stukje dan ook over heiliging, waar het over gaat. Dat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Omdat God, als de Heilige Geest je leidt, alles laat meewerken ten goede. En ik gebruik even een citaat van Dolf de Rode. Dat is een oud leraar van me. Die gaf ook die coaching aan managers. En die heeft dus gezegd, we moeten het in de kerk soms maar eens wat ontleuken. Want alles moet maar leuk en fijn zijn. Ik lees dat niet in mijn Bijbel. Ik lees in mijn Bijbel dat we een leven hebben waar heel veel lijden, pijn en verdriet is. En waarin dwars door het grootste mysterie misschien, en daarom ben ik zo blij met Romeinen 8 vers 29, dat God, 27, hij laat alles meewerken ten goede voor die hem lief hebben. Als dat er niet stond, hij laat alles meewerken. Dus het lijden van de Geest gaat door diepe dalen en langs hoge toppen. zoals het leven is. Alleen hij laat alles meewerken. Waarvoor? Opdat we zullen lijken naar het beeld van Jezus. En dan soms is het niet leuk. Worden we gesnoeid. Knip, knip. De landman. Dat is exact wat de Heer Jezus zei. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken en mijn vader gaat snoeien. Waarom? Omdat op het moment is het knippen niet leuk. Hetzelfde als een kind op een kapperstoel zit, die schreeuwt moord en brand. Knip, knip, auw, auw, auw. Gebeurt niks. Maar uiteindelijk heb je weer een mooi fris kapsel. Maar het moment zelf is even niet leuk. Maar dat is wel het hoofdstuk waarin het hier over gaat. Als het doden van het vlees. Opdat we op Jezus zullen lijken, is dat hij ons meeneemt langs bergen met diepe dalen. Het lijden, vroeg of laat, zullen we niet ontlopen. Is dat een pretje? Nee. Is het noodzakelijk? Ja. Uiteindelijk weegt dat lijden niet op tegenover de heerlijkheid die ons te wachten staat. En waarom wil God nou met alle geweld ons zo op Jezus laten lijken? Als getuigenis naar deze kapotte wereld. Maar ook omdat de Heer ons wil zegenen. De weg van de liefde is een weg door lijden heen. Maar die het waard is in alles. Heel praktisch. We hebben een stuk gelezen uit Efeze. Als we de wilskracht zouden nemen, dan had Paulus in Efeze geschreven: hij die stelen, stelen niet meer. Punt. Je moet gewoon niet meer stelen. Weet je, dat is wat het vlees. Ik. Je moet gewoon niet meer stelen. Moet je het niet meer doen. Maar dat staat er niet. Want Paulus gaat verder. Daar staat: maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Hier werkt een andere wet. Dat is de wet van de liefde. De wet van Mozes zegt: je mag niet stelen. Dan onthoud je een ander niks. Maar de wet van de liefde gaat geven. De wet van de liefde die zegt: ik ga niet stelen. Sterker nog, ik ga jou wat geven. Dat is wat liefde doet. Dat is wat het praktisch doet in ons leven. En waarom staat er nou dat de Heilige Geest werken voor ons heeft? Omdat als we die werken gaan doen die de Geest heeft liggen, dan worden we geleid door de Geest. En dan gaat die wet van de liefde, die gaat werken. Dan gaan jij en ik dus dingen doen, niet die een ander, maar jij en ik, die de ander gaat zegenen. Dan komt de zegen van God over. Dat is wat God wil. Dan wordt het een katalysator vanuit de Heilige Geest. Dan gaat het vliegwiel van de liefde. Dus als je tegen iemand zegt: je moet niet meer stelen, je wilt vlees doden. Van, ja, jij steelt, moet je niet meer stelen. Ja, dat werkt niet. Laat je leiden door de Geest. Het werk wat hij heeft liggen, ga dat werk doen. Stap daarin uit. Uit geloof van Heer. En dan zal je ontdekken, dan ontstaat er ruimhartigheid. Dan ontstaat er vreugde en liefde. Want wat is nou de essentie van de Heilige Geest? We hebben het gelezen. Dat is vrede en vreugde. Gerechtigheid, vrede en vreugde. Dus hoofdstuk 8 begon: we zijn niet meer veroordeeld. Die hele aanloop, en daarom begint Paulus nu pas over dit thema, is omdat hij heel fundament heeft gelegd van genade, dood voor de zonde, dood voor de wet, geen veroordeling meer. En nu gaan we het hebben over waar hij ons wil brengen. Dan ligt er een stevig fundament. Dat is een fundament, zegt de Bijbel, van vreugde. Want de Heilige Geest is de geest van de liefde, van blijdschap, van vreugde. Daarom lees je continu in Paulus' brieven over vreugde. En daar ligt onze uitdaging. Wij mogen leven vanuit die vreugde. Stap in de werken die de Geest voor je hebt liggen, dan kom je helemaal niet meer toe aan het vlees. En dan dood je het. Als je aandacht op de Heer is, is hij niet op het vlees. Zie je dat de Bijbel een indirecte benadering heeft? Wij zijn heel gelijk van: stelen, niet meer stelen. God doet het anders. Je gaat werken en je gaat geven. En daar heb je nog geen tijd meer om te stelen. Je bent aan het werk. Voel je het? Zo werkt de geest. We hebben gekeken naar drie punten. Dat het vlees de dood voortbrengt. Dat we verkeerde manieren kunnen hebben om dat te doden. Van het eigen ik, van het eigen kracht. Of het andere opleggen. Moeten we allemaal niet doen. Er is maar één manier hoe we het vlees kunnen doden. En dat is leven door de geest. Dan heb je echt leven. En dat is in de Heilige Geest de ruimte geven. Intimiteit met hem. Voorzichtig in gaan wandelen daar waarin hij je leidt. Zijn werken gaan doen. Dat kan in de gemeente, voor koffieschenkt of wat dan ook. En dan zal je ontdekken dat je eigenlijk helemaal niet meer toekomt aan de werken van het vlees. Want je bent gericht op het leiden van de geest. Dat is het Bijbels principe voor heiliging. En het gevolg is dat we door bergen en dalen steeds meer leven lang op Jezus gaan lijken. En dan zijn we echt zout voor deze wereld. Die de liefde van God zo hard nodig heeft. Amen. Pittige preek. Na de vakantieweek. Maar het is een mooie uitdaging. Om tijd vrij te gaan maken voor de Heilige Geest. Voor de Heer Jezus. Die ons hoge priester is. Die in alles kan meevoelen. En ons uit te gaan strekken naar echte verandering. Maar dan door de leiding van de Heilige Geest. En dat kunnen we met elkaar beoefenen. Eerste en derde dinsdag. Jongens, lekker bidden. Uitstrekken naar de Heilige Geest. God zijn werk laten doen. Gewoon in je stille tijd. Maak die tijd. Gun het jezelf. Je hebt het nodig. Anders schieten we weer in het vlees. Als we nou het verlangen hebben om ook te veranderen zoals de wereld dat heeft. En we doen het dan op de juiste manier door de Heilige Geest. Dan moeten we eens gaan zien wat God gaat doen in deze stad. En in jou en mijn leven. Amen. Lieve Vader, we danken u voor uw enorme liefde, voor uw enorme trouw. We danken u, Heer, dat u het willen en het werken in ons wilt doen. Heer, er valt zoveel over te zeggen. Maar Heer, dat u ons wil leiden. En zo ons wil veranderen naar het beeld van de Zoon. Heer, het feit dat u het wilt, is dat het kan. En dat het mogelijk is. En dat u ons tot volledige glorie brengt in Jezus Christus. Heer, we zien er naar uit. Verandert u ons zo naar het beeld van uw Zoon. In Jezus' naam. Amen.